terwijl de muziekgroep gaat zitten. Ik heb hier ook een bijbeltje in mijn hand. Maar dat is ook niet meer wat het ooit was. In die zin, het valt een beetje uit elkaar, net als deze bijbel. Nou, daar hebben we een vraag voor jullie. Daar staat in, voor onze lieve zoon Henk. 29 december 1975. En de vraag is, hoe oud is dit bijbeltje? Ja. 25 plus 25 plus 1 is 51 jaar. 51 jaar en het is volgeschreven met aantekeningen en ik kan er geen afstand van doen. Ik heb wel een bijbel die ik ook raadpleeg. Dat is van, de man van Toos. Die is al 10 jaar geleden overleden en ik kreeg zijn bijbel. En die staat nu redelijk vol met kleurtjes. Ik werk graag met kleurtjes. En wat wil ik hiermee zeggen? Het is belangrijk, lieve mensen, om bij het woord van God te blijven. Er is zoveel misleiding in de wereld op dit moment, ook in de christelijke evangelische wereld. We moeten echt bij het woord blijven. Heel erg belangrijk. En ik denk ook, toen ik daarover nadacht, van hoe doe ik dat nou? Hoe doe ik dat nou zelf? Bij het woord blijven. Nou, dat begint gewoon echt trouw de Bijbel te lezen. Bijbel lezen. En nog eens een keer Bijbel lezen. Ook al snap je het niet, Bijbel lezen. Ik heb altijd zoiets van wat ik niet snap, dat komt wel een keer. En als het niet komt, is het ook goed. Er zijn heel veel dingen in de Bijbel die ik gelezen heb, dat ik denk van wat moet ik daar nou mee? Een voorbeeld wat ik laatst tegenkwam, is dat het volk Israël moest eerst geboren geven aan God. En toen stond er een opmerking bij van dat moet je voor alle dieren ook doen. Maar als het een jong veulen is, een ezelin, een ezel, weet je wat er dan staat? Dan moet je het nek breken. Ik denk van, ik heb het nog niet helemaal scherp. Misschien jij wel, Wouter, wat dat precies betekent. Maar ik denk van, ja, ik vind het heel bijzonder dat er staat van een ezel. Een jong ezel. Had ik wel de associatie met toen de heer Jezus naar de Jeruzalem kwam, is voorzegd dat hij op een jonge ezel Jeruzalem zou binnen gaan. En dat is ook gebeurd. Dan denk ik bij mezelf van ja, ik snap niet waarom dat was, maar er is een enorm contrast met het Oude Testament en het Nieuwe Testament, waarin Jezus op aarde kwam en zijn taak op zich nam. Een van de dingen die in mijn leven speelt, en dat kan ik gerust zeggen, is gewoon dat ik het lastig vind om te veranderen. Als we zingen met elkaar, maak mij een beeld van u. Je kent die tekst ook wel, hè? De oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Dan denk ik van, ik vind dat echt lastig. En degene die daar het meest vanaf weet, is mijn vrouw Quinty. Ja, echt. We kennen elkaar nu vanaf onze verlovingstijd, 2 juni, moet ik het goed zeggen, 2 juni 1976. Dus we kennen elkaar al in die zin 50 jaar. Bijna 50 jaar. En dan vind ik het voor mezelf ook heel moeilijk om sommige dingen gewoon af te leggen. En wat zit er dan in de weg? Dat is mijn karakter. Ja, ik ben zo geboren. Mijn vader, mijn moeder, mijn omgeving enzovoort. En toch zal ik aan de hand van de Bijbel laten zien dat God ook je karakter wil veranderen. Maar dat heeft ook een doel. En daar ga ik het over hebben. En ik heb Mozes even als voorbeeld genomen. De dia staat al voor. Het thema wat ik erboven gezet heb is bewogen om te getuigen. Weet je, we leven echt in een wereld die op dit moment gewoon echt in brand staat. Letterlijk en figuurlijk. En ik denk dat het nodig is dat we gewoon als mens, gewoon zoals we hier zitten, ook al zijn we natuurlijk christen, tenminste dat hoop ik, dat we met elkaar leren om getuigen te zijn van de Heer Jezus hier op aarde. Kom ik nog op terug. Echt belangrijk om dat bewust te zijn, want We weten niet hoe lang dat nog kan. We hadden gisteren een familiereunie met zo'n 50, 60 mensen. Ik heb ze niet allemaal precies geteld. Uitgaande van de vader van Quinty, die stond er een één geworden. En die had natuurlijk broertjes en zusjes, 12, die waren met z'n 13e in Rotterdam opgegroeid. En haar moeder had wat minder, de moeder van Quinty wat minder familie. Maar we waren toch met zo'n 60 mensen, neven, nichten, kinderen, kleinkinderen enzovoort. Moet je een beetje zo? Ja? Oké. Okay. En dan denk je van, ja, wat is het bijzonder. Stel nou dat op dat moment Heer Jezus terug zou komen. Dat we daar zaten. Dat probeer ik wel eens meer voor te stellen. Van, hoe gaat dat dan? Wie van al die mensen gaat dan mee naar de hemel? En welke mensen blijven achter? Ik mag graag met Quinty op het terrasje zitten en gewoon eens een keer in de zomer kijken. En dan of ze gaat naar de Zenox of andere dingen. Dan denk ik van ja, ik blijf lekker binnen, buiten, want het is allemaal niks voor mij, dat soort winkels. Dan ga ik op een bankje zitten en dan ga ik gewoon kijken naar de mensen. En gadeslaan en eens een keer bedenken, ja, zou die nou ook, stel dat Jezus nou terugkomt, zou die dan ook meegaan of niet? Je ziet hier een kaartje. Als het goed is heb ik het op je stoel gevonden. Ik kom er straks nog op terug. Maar ik was een paar weken terug. Was ik in 's-Hertogenbosch. En ik ben altijd de naam kwijt. Maar volgens mij heet dat de Helftheuvel. Een winkelcentrum. Nou, als je ergens leuk kan winkelen. Maar vooral voor alle leuke restaurantjes die er zijn. Dan kan je daar eens een keer naartoe. Ik heb er even van genoten. Je hebt er ook van die bankjes. En ik heb altijd in mijn jaszak heb ik dat kaartje liggen. Wat je daar ziet. En dan denk ik van, nou weet je wat, ik ga op een bankje zitten en ik leg 1, 2, 3, 4 van die kaartjes neer. Misschien komt er wel iemand bij me zitten. Dan heb ik in ieder geval iets om over te praten. Maar ja, iedereen liep maar door. Niemand keek naar die kaartjes. Totdat er twee jonge dames kwamen. Die dat was een bankje van, je kon aan de ene kant zitten en aan de andere kant zitten. Dus die jonge dames die kwamen met z'n tweeën, gingen zitten op het bankje en wat doet ze? Die ligt er een jas bovenop het kaartje. Ik denk van ja, dat is niet de bedoeling. Maar ja, hoe dan ook, ze blijven zitten. En Quinty was al lang weg. Ik denk van ja, ik moet toch maar een keer even volgen. Dus ben maar opgestaan. Maar wel de kaartjes laten liggen. In de hoop, daar bid je dan ook voor, dat er iemand is die dit kaartje oppakt. Ik kom er zo meteen op terug. Ik had het over mijn karakter. Weet je, dit is een tekst die jullie allemaal wel kennen, maar ik ga hem toch voorlezen. U hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen. Zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft het vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door een misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Daar heb ik over gezongen. In ware gerechtigheid en heiligheid, Efeze 4, vers 20 tot 24. En daarboven heb ik even gezet, oude mens, karakter, nieuwe mens. Daar staat voor mij soms echt ertussenin. Daar gaan we eens over nadenken. Karakter. Wat is dat nou eigenlijk? Het karakter, en dat is gewoon een definitie die je kan vinden op internet of andere plekken, is een combinatie van vaste innerlijke eigenschappen of karaktertrekken die een persoon en bepaalt hoe een persoon met bepaalde dingen omgaat. Dit zijn relatief stabiele eigenschappen die moeilijk zijn te veranderen. Nou, is echt zo. Een deel van het karakter ligt vast in de erfelijke eigenschappen, maar zeker is hoe het dan ook dat de omgeving een grote invloed heeft op het karakter. En de laatste, opvoeding speelt een belangrijke rol. Ik had eigenlijk een preek voorbereid waar ik 2/3 van geschrapt heb. Want anders was het veel te lang geduurd. Maar daar kom ik nog een keer op terug. Opvoeding speelt een belangrijke rol. Doe ik aan de hand van de opvoeding van Mozes. Als ik iemand ontmoet zou willen hebben uit het Oude Testament, dat zijn er twee personen. Dat is Abraham en Mozes. Mozes vind ik zo'n bijzondere man. Maar daar gaan we het over hebben. Als er iemand is die veranderd is in karakter, dan is hij dat wel. Van prins in Egypte bij de farao, 40 jaar lang, schaapsherder in de woestijn, 40 jaar lang. En 40 jaar lang als leider in de woestijn van het volk Israël. Moet je nagaan, hè? Want je leest dan wel over die 600.000 man die uit Israël bevrijd werden uit Egypte. Maar met mannen, vrouwen en kinderen zijn er op zijn minst 2 miljoen geweest. En dan sta je dan als leider. Denk van, wow, wat een opdracht had die man. Fantastisch dat die man het zover bracht dat hij het volk uitgeleden deed. En dan vind ik het zo sneu dat hij één fout maakt en niet het beloofde land in mocht. Daar gaan we ook eens een keer over nadenken. Mozes, echt een mooie man. Dat is die, Mozes. Ik ken dit plaatje wel. En dit plaatje komt dus uit deze Bijbel. Er staan er nog meer in, maar ik heb deze even uitgekozen. En ik kan me zo voorstellen dat Mozes, toen hij van die berg kwam, ik heb ook nog een plaatje, dan gooit hij alles kapot. He, dat volk Israël zei van, ja, we zullen de Heere dienen, tot drie keer toe. Exodus 19, Exodus 24, lees het maar. Ja, we zullen de Heere dienen. Ja, we zullen de Heere dienen. Ja, we zullen de Heere dienen. Mozes blijft iets te lang weg van de berg, maken een gehouden kalf en dan komt Mozes terug. En vergis je niet wat Mozes daar meegemaakt heeft op die berg en de heerlijkheid die hij van God gezien heeft. En dan komt hij naar beneden en dan ziet hij dat volk. Ja, we zullen de Heere dienen. En prompt maken ze gewoon afgoden. Maar hij zegt ook wel eens wat. Ik zal voor je bidden. Ja, dat doe ik. Ik zal voor je bidden. Ik heb er zelfs moeite mee om het gewoon allemaal te onthouden. Heeft misschien ook met mijn leeftijd te maken, maar ik ben tegenwoordig iets voorzichtiger om te zeggen, ik ga voor je bidden, want nou ja, je hebt wel een belofte gemaakt. Ik doe het regelmatig, zeker ook voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Elke dag. Vrijwel elke dag. Mag ze eens een keer overslaan. Maar vrijwel elke dag bidden we samen aan tafel. Heer, alsjeblieft, hier zijn de kinderen, mijn kleinkinderen, ook mijn kleinkinderen. Draag ze aan u op. Bidden dat ze u allemaal mogen leren kennen, zonder enige uitzondering. Hoe belangrijk is dat je voor je kinderen en je kleinkinderen blijft bidden. Andere man die ik ook graag had willen ontmoeten, uit het Nieuwe Testament, dat is Paulus. Kijk, Mozes en Paulus waren alle twee moordenaars. Paulus ook, hè? Die hebben mensen vervolgd. Mozes die sloeg een Egyptenaar dood. En toch lees je in de Bijbel Mozes, man van God. Eigenlijk zou je gewoon eens een keer moeten kijken wat er allemaal staat over Mozes in de Bijbel. Ik heb wat teksten erbij gezet en de uitdaging is om daar zelf eens een keer naar te kijken. En ik heb in het verleden in een eerdere preek al eens gezegd van, hoe zou jij zelf bekend willen staan? Mocht je hier niet meer op aarde zijn, wat zouden dan mensen over je zeggen? Wat zouden mensen over jou zeggen? Stel, ik heb toen het voorbeeld gehaald dat je aanwezig kunt zijn bij je eigen begrafenis. En ja, wat zegt men dan over jou of daarna? Hoe zou jij bekend willen staan? Daar gaan we over lezen. Ik wil het toch gewoon eens even laten zien hoe Mozes na 120 jaar, hoe die beschreven wordt in de Bijbel. Het is en blijft een bijzondere man. Mozes, hij heeft wat bergen beklommen, die stierf op de berg Nebo. Nebo, dat ligt in het huidige Jordanië, de berg Pisga. Een berg van 817 meter hoog. Dus hij kon heel ver kijken en keek het beloofde land. Als je dat plaatje ziet, ik heb er een pijltje bij gezet waar de berg Nebo ligt, die kan je gewoon nog terugvinden op de atlas. Dan ligt hij in het beloofde land. Maar hij mocht er niet naartoe. Dan denk ik ook van, hoe zit dat nou? Hoe kan dat nou dat Mozes echt niet in het beloofde land mocht, maar dat hij wel in het beloofde land staat op het moment dat hij overziet wat God aan Abraham beloofd had aan het land Israël. Dat zijn allemaal van die dingen, daar ben ik dan over aan het nadenken. En dat maakt ook dat mijn preek soms gewoon te lang duurt. Want dan ga ik dat weer en dan dat weer en dan dat weer bekijken. Ik denk, hoe zit dat nou? Uiteindelijk was het natuurlijk degene Jozua die het volk binnenleidde. En misschien heeft Mozes dat toen niet eens geweten. Zou zomaar kunnen. Ik ga lezen. We lezen aardig wat hoor vanmorgen. Ik ga lezen over Mozes, hoe hij bekend stond. Neem jullie daarin mee. Toen beklom Mozes vanuit de vlakte van Moab de berg Nebo, de top van Pisga, die recht tegenover Jericho ligt. En de Heere liet hem heel het land zien, van Gilead tot Dan, heel Naftali, het land van Ephraim en Manasse, heel het land. Even kijken, heel het land tot aan de zee in het westen. Het zuiderland, de vlakte van de vallei van Jericho, de palmstad Zoar. En de Heere zei tegen hem: dit is het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob een drievoudige belofte gezworen heb. Aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, maar u mag daarheen niet oversteken. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de Heere. En hij begroef hem in een dal van het land Moab, tegenover Bet Peor. En niemand weet waar zijn graf is tot op deze dag. Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht niet vervlogen. In de Israëlieten beweende Mozes in de vlakte van Moab 30 dagen lang. Toen waren de dagen van het bewenen van de rouw van Mozes voorbij. Jozua, nu de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem. En ze deden zoals de Heere Mozes geboden had. Er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht, met al de tekenen en wonderen waarmee hij de Heere hem gezonden had om die in het land Egypte te doen bij de farao, bij alle dienaren en bij heel zijn land. En met een hele sterke hand en met de grote ontzagwekkende daden die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte. Nou, dat was hoe Mozes bekend stond en wat er van de Bijbel is opgetekend. Ik vind het gewoon echt heel mooi als je dan leest hoe deze man, de man van God, beschreven wordt in de Bijbel. En dan, daar denk je dan ook over na. Dan heeft God, heeft ons gemaakt en ook Mozes naar zijn beeld, onze gelijkenis. En dan denk ik van, hoe zou dat geweest zijn? Mozes kon nog goed kijken. Hij kon allemaal zien wat er allemaal het land aan van hem beloofd was. En Abraham, Isaac en Jacob, hij kon het allemaal zien. Hij klom op de berg. Ik heb eens een keer vanaf zeeniveau tot aan 900 meter een berg beklommen in Schotland. Nou, kan je vertellen, 900 meter klimmen, dan ben je aardig moe. Maar deze man, die was 120 jaar, hè, en die beklom weer even de berg. En zijn kracht was dus niet van hem geweken en hij kon goed zien. En dan staat er zo mooi dat God Mozes begroef. Ik denk, hoe zou dat gegaan zijn? Hoe heeft hij dat gedaan? Ik denk dat Mozes zo dicht bij God leefde, dat hij degene was die zei, kom op, ik bespaar je al het lijden, ik neem je tot me en ik begraaf je. En niemand weet waar die begraven is. Het beeld wat ik daarbij heb, God hield ook echt van Mozes. Mozes zocht zijn aangezicht. Hoe vaak heeft hij niet gevraagd, Heer, leer mij u kennen, leer mij uw aangezicht zien, mag ik uw aangezicht zien? Dat mocht dan niet, maar ja, dat denk ik van zo'n innige relatie. Ik denk dat Mozes heel dichtbij kwam, wat we in Genesis 1 vers 26 gelezen hebben. En hij schiep de mens naar zijn beeld. Ik denk van ja, Mozes die was er bijna. Ik vind dat heel mooi om te zien hoe die dan vanaf zeg maar zijn opvoeding tot aan 120 jaar van moordenaar, de eerste 40 jaar, naar schaapsherder, tweede 40 jaar. En dan als leider van Israël het volk leiden in de woestijn. Die man die heeft 80 jaar in de woestijn geleefd, hè? 80 jaar. Ik vind dat gewoon echt bijzonder. En bijzonder wat God dan ook doet. Weet je, en ik denk dat we op dit moment, dat kunnen we ook zien. Je hoeft maar even om je heen te kijken of het journaal aan te zetten. Nou, niet het nationaal, maar andere media. Waarin echt heel duidelijk is dat de wereld aan zijn einde komt. Ik volg nu ook de lezingen van Wim Grandia. De bazuin zal klinken. Nou, dat is echt bijbels onderbouwd. Zoiets van, ja weet je, het kan nooit lang meer duren. Het kan nooit lang meer duren dat wij hier niet meer zijn. En dat er heel veel mensen misschien wel achterblijven met vragen, waar zijn ze allemaal gebleven? Al die mensen, opgenomen met een UFO of andere dingen. Maar dan mogen wij bij hem zijn. En het is Christus die op dit moment ook zijn gemeente bouwt. We kunnen dat lezen in Efeze 2 vers 20 tot 22, 1 Korinthe 3 vers 16 tot 17. Ik adviseer je, ik heb overal de teksten erbij gezet. Kijk nog eens een keer na. Want we leven echt in de tijd waarin we nu nog als gemeente opgebouwd worden. Mensen worden toegevoegd. Maar het kan zomaar zijn, als je hier zit en je kent de Heer Jezus nog niet, en je zou vandaag tot geloof komen, dat je de laatste bent. Dat het getal vol is. En dat we met elkaar worden opgenomen in de hemel. Dat we verenigd zullen worden met hem zoals het in de Bijbel staat. Heel kenmerkend is natuurlijk ook wat er beschreven staat in Ezekiel 37 vers 11. En dat zien we ook nu gebeuren. Er is natuurlijk een nationaal herstel van het volk Israël in 1948, is al gebeurd. Is allemaal voorzegd. Weet je, die Bijbel is zo betrouwbaar. Ik sta er elke keer weer van te kijken als ik erin lees hoe betrouwbaar de Bijbel is in hetgeen wat er allemaal in staat, in alle profetieën. Het is allemaal voorzegd dat het zou gebeuren in 1948, is voorzegd. En het geestelijke herstel van Israël, dat komt nog. Het geestelijke herstel van Israël zal gebeuren op het moment dat de Heer Jezus neerdaalt op de Olijfberg na de grote verdrukking. En dat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. En dan gaat er een machtige getuigenis uit van het volk Israël, dat geloof ik zeer zeker. Ze zullen hem ooit leren kennen als de Messias. En ik hoop echt, ja weet je, en dit is een preek voor gelovige mensen. Het is niet bedoeld om angst aan te jagen, maar er komt een grote verdrukking van 7 jaar over deze wereld die nog veel erger is dan wat je nu ziet. Dat komt. Mij persoonlijk, maar ik weet niet of dat met jullie werkt, drijft me dit toch wel om mensen te waarschuwen van wat er komen gaat. Als ik aan mijn kleinkinderen denk, als ik aan mensen denk waar ik veel van hou, dan denk ik van, ik hoop maar dat ze een keer tot geloof komen. Want dat is ook de wil van God. We mogen bidden naar zijn wil. Hè? Dat staat ook in 1 Timotheüs 2 vers 3 tot 5. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van onze God. Onze zaligmaker die wil dat alle mensen zalig zullen worden. En tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. En er is ook maar één middelaar tussen God en tussen de mensen. De mens, Christus, Jezus. Als je ergens bidt naar de wil van God, is dat om het behoud van je kinderen, kleinkinderen en mensen die je lief hebt. Dit is bidden naar de wil van God. Het is misschien geen garantie, maar dat is niet aan mij. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we onze taak op ons nemen om mensen steeds bij de Heer Jezus te brengen. Op de bidstond op de maandagavond wordt er vaak gebeden voor familie, voor kinderen en voor kleinkinderen die de Heer Jezus nog niet kennen. Voor de buren, voor de mensen in je straat. Zo belangrijk dat we ons bewust zijn van hetgeen wat komen gaat. Dat we bewogen zijn met de mensen en iets laten zien, op wat voor manier dan ook, in ons normale christelijke leven, wat het is om getuige te zijn van de Heer Jezus. Iemand die dat ook deed, was Noach. Noach, die had natuurlijk, hij noemt in Petrus wordt hij de prediker van de gerechtigheid genoemd. Die heeft de mensen gewaarschuwd voor de zondvloed. Gewaarschuwd. Gewaarschuwd en nog een keer gewaarschuwd. Nog een keer gewaarschuwd. De mensen die luisterden niet en die gingen door met hun ongerechtigheid. En als stille getuige van wat er zou komen, was natuurlijk ook de bouw van de ark. Ik denk van ja, hoe bijzonder is dat dan? God uit is op de redding van zijn schepselen. Door alle eeuwen heen is dat gewoon zo. Waar je de Bijbel ook leest, God wil bij de mensen wonen. Zijn schepping. We weten allemaal dat er in de zondeval heel veel mis is gegaan, maar de wil van God is nog steeds dat we allemaal hem zullen gehoorzamen, ons zullen bekeren en tot hem zullen wenden. Zou je dan de mensen niet waarschuwen, zoals toen de tijd Noach, voor wat er komen gaat? De periode die komen gaat. Dan denk ik van ja, ik heb een aantal van die, je vond ze ook op je stoel vanmorgen, van die kaartjes. Het klinkt als een soort van waarschuwing. En dat is het ook. Net zoals Noach dat deed. Maar als je die QR-code opent of naar de website gaat, dan staat daar gewoon het volledige evangelie. En dan hoop ik zo dat die twee meisjes, waar ik net over sprak, dat ze toch de kaartje hebben meegenomen. En dat ze misschien toch met de telefoon op of op de website gaan kijken, want aan de andere kant staat de QR-code. En dat ze gewoon het evangelie lezen. Weet je, soms ben je maar een klein radartje in het leven van iemand. En dat hoeft niet veel te zijn, maar ik kan maar net degene zijn die past in het totale werk wat God met iemand aan het doen is. Dat staat niet op mijn lijstje, maar ik ga het toch vertellen. De man van Toos, die al 10 jaar niet bij ons is, die werd door zo'n klein kaartje, ik weet niet of die er ook ligt, maar zo'n klein kaartje, maar dan met de tekst erop, Johannes 3 vers 16. Iemand liep over straat en volgens mij was Wim, zo heette die, de hond aan het uitlaten en iemand schoot hem aan en die gaf hem zo'n kaartje. Johannes 3 vers 16. Dan denk je van ja, verder geen gesprek of zo, helemaal niks. En wat ik me kan herinneren, Toos, is dat Wim die avond, heeft hem niet losgelaten. En door dat ene kaartje kwam hij tot geloof. Ik vind dat nog altijd zo bijzonder. Het is een goede vriend geworden. En ik denk vaak aan terug. Eén kaartje, één woord. Ja, dat is, ik ben er emotioneel over, maar dat kan ik ook niet helpen. Als jouw woord, dan word je zo. Maar dit is wel hoe God kan werken, weet je wel? Dat hij gewoon door een simpel gebaar, door een kaartje, door een lief woord of hoe dan ook, dat je gewoon weet van, hé, God gaat aan het werk. En het is niet aan ons om het resultaat ervan mee te maken of te zien. Dat hoeft helemaal niet. Maar het is wel iets dat ik denk van, ja, zo werkt God. Je bent een radertje in het leven van iemand als je gelooft, als je getuigt van de Heer Jezus. En ik vond het ook heel mooi terug in het leven van Mozes. Kijk, als je kijkt naar het volk Israël. Nou, als er één volk is wat bedreigd is met uitroeien, is het volk Israël wel. Zolang ze bestaan eigenlijk al. En dat begon natuurlijk al met de dwangarbeid in Egypte. Ja, in het begin was dat nog niet zo erg, maar als je leest hoe snel de bevolking toenam in Egypte, er zijn ook wel schattingen van, ze kwamen met 70 man in Egypte aan, maar na een aantal jaren waren het 2 miljoen, ongeveer die schatting. En farao die vond het maar niks. Die denkt van, wegwezen met het volk. Maar God had wel een belofte gedaan, namelijk dat Israël tot zegen zou worden voor heel de wereld. En dan denk ik van, ja, hoe is het mogelijk dat eerst is Noach degene die de opdracht krijgt. Door één man, in dit geval de Noach, die rechtvaardig was, kon God verder met zijn plan, met de wereld. Door één man, in dit geval Mozes, kon God verder met zijn volk Israël. Mozes, die zo dicht bij God leefde, maar ook moordenaar is geweest. Wat ik altijd nog heel bijzonder vind, is hoe Mozes ook als middelaar optrad op het moment dat Israël het gouden kalf had gemaakt. Terwijl ze 3 keer gezegd hadden van ja, nee, wij zullen doen wat de Heer zegt, dat komt allemaal in orde. En vervolgens maken ze een afgod, wat uitdrukkelijk verboden was. En dan wordt God zo kwaad dat hij zegt van ik ga het volk uitdelgen. Je kan het allemaal lezen, ik ga dat volk uitdelgen. En weet je wat dan de reactie van Mozes is? Delg mij maar uit uw boek. Een middelaar. Iemand die zichzelf opoffert voor een heel volk. Het is de genade van God dat het niet gebeurd is. Maar God die was zo kwaad op zijn volk dat hij het volk uit wilde delgen. En Mozes herinnerde God aan het feit dat hij een belofte had gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Nou, weet je, in hoeverre kunnen wij ook op die manier er overtuigd zijn van het feit dat God ons ook een taak gegeven heeft. En dat we mogen bemiddelen voor de mensen die God niet kennen. Ander voorbeeld, Haman. Daar was Esther degene die de hoofdrol speelde. En als je gewoon het volk Israël, als je dat een beetje kent, wat ze in de geschiedenis hebben meegemaakt. Ik heb er een paar opgezet, nog niet eens volledig. Dan denk ik van ja, het volk Israël wordt vervolgd. En wordt vervolgd door heel veel volken. Maar eens zal er recht gesproken worden door de Heer Jezus zelf. Over al die volken die zich tegen Israël gekeerd hebben. En ze zullen gewoon verdelgd worden. Dat zal niet een Trump doen of wie dan ook. Maar het zal Jezus zelf zijn die het oordeel uitspreekt over de volken. Die zich tegen het volk Israël gekeerd hebben. En ja, weet je, dan denk ik van hoe ver of hoe dichtbij is dit allemaal dat staat te gebeuren? Ik weet het gewoon niet. Maar ik weet wel, als je op de tekenen van de tijd let, dat het dichterbij is. Ik blijf het toch herhalen, dat het gewoon ook blijft hangen. Het leven van Mozes. Ik heb het hier een beetje afhankelijk van de kalenders die je bekijkt. Gewoon eens even op een rijtje gezet. Hè? Hij is geboren in Egypte onder moeilijke omstandigheden. Overigens, dat lees je dan in de Bijbel weer. En dan denk ik van de Bijbel is zo mooi. Iedereen kent wel het biezenmandje. Zoals je dat leest in de Bijbel, dat het bestreken was met pek, met asfalt. En in het Hebreeuws is dat woordje tevah. Je komt het maar 2 keer in de Bijbel tegen. Dat is hier als gesproken wordt over het mandje van Mozes. En waar denk je dat het de andere keer wordt genoemd? Bij de ark van Noach. In het Hebreeuws is dat precies hetzelfde woord. Dan zie je hoe God eigenlijk zijn manier voortzet om mensen te sparen terwille van wat erna komen gaat. Want Mozes had gewoon in de Nijl gegooid moeten worden. Overigens, als je daarover leest en als je erover nadenkt, hoeveel jongetjes er verdronken zijn door zo'n boodschap van zo'n farao. Wat moet dat een ellende veroorzaakt hebben in het volk van Israël, de moeders. Verschrikkelijk. 40 jaar schaapzetter, ik noemde het net al. 40 jaar schaapzetter in de woestijn. Stefanus die heeft voor het Sanhedrin een soort samenvatting gegeven van het volk Israël. Nou, als je eens een keer de hele geschiedenis van het volk Israël wil zien en wil voorstellen, dan moet je echt die reden van Stefanus eens luisteren, lezen. Dat is echt belangrijk. Je ziet dan, daar kan je heel veel dingen uithalen. Maar hij vlucht uit Egypte naar de woestijn. Sloeg eerst een Egyptenaar dood. En dat karakter van Mozes was wel even een pittige man. En die wordt opgevoed als prins, onderwezen in alle kennis en alle wijsheid die je me kunt bedenken. Hij was zelfverzekerd, impulsief. Hij had wel een bewogenheid met zijn volk. Maar sloeg wel even een Egyptenaar dood. Ik denk niet dat veel van jullie zijn die dat gedaan hebben. Dat je iemand vermoord hebt. Maar hij had wel bewogenheid in zich. Dat zag je ook toen hij vluchtte. Want hij moest vluchten, want hij denkt van ja, wacht eens even. Het was ontdekt. Ik moet vluchten, want als farao dit te horen komt en ik heb een Egyptenaar doodgeslagen, dan ben ik zelf de klos. Dus hij vluchtte naar Midian. En Midian, dat is een naam van een volk, maar dat is een van de afstammelingen van de laatste vrouw van Abraham, Ketura. Nadat Sara gestorven was, was Ketura degene die zijn vrouw werd. En Midian is een van de 6 of 7, weet ik niet precies, zonen. En daar is deze landstreek ook naar vernoemd. Mozes was wel bewogen, want er waren 7 herderinnen. Die waren daar aan het waterputten in dat vreemde land Midian. En er komen herders aan, vreemde herders, en die jagen die 7 dochters van Jethro, want dat waren ze, joegen ze weg. Wacht, zegt Mozes uit bewogenheid, dat kan ik niet laten gebeuren. Dus wat doet hij? Hij stuurt al die herders weg en helpt ook die herderinnen om de kudde te lessen en water te geven. Waardoor ze veel te vroeg thuis waren. Want Jethro, dat bleek dan de schoonvader, dat wordt de schoonvader van Mozes. Die zegt zoiets, hoe komt het dat jullie zo snel thuis zijn? Ja, zegt, dat was iemand en die heeft ons geholpen. Waar heb je die man gelaten dan? En ze moesten die man gaan halen, Mozes dus. En ik weet niet precies hoe dat gelopen is, maar in ieder geval na loop van tijd. Ze hebben misschien samen gegeten en weet ik veel wat ze allemaal gedaan hebben. Maar Zipporah, een van de dochters van Jethro, werd tot zijn vrouw. En in dat vreemde land. Hij had ook 2 zonen trouwens. Gershom, eigenlijk wordt dat min of meer verwoord met vreemdeling in een vreemd land. Zo ben ik geworden. Maar ook Eliezer, die is ook geboren uit Zipporah en uit Mozes. En dat betekent God is hulp. Dus Mozes had altijd wel een soort van besef. Ook al zit ik in de woestijn, ook al ben ik gewoon niet in het land waar ik wil wezen. God is hulp. 40 jaar lang, eenzaam, warmte, kou. Gezocht door de farao. Vluchteling, vreemdeling, gebrokenheid, afwijzing. Wat moet die Mozes in die periode, terwijl hij zo goedwillend was naar zijn volk, zich afgewezen gevoeld hebben. Niet begrepen, gezocht. Ik probeer me dat in te stellen. Hè, dat je dan we zijn er ook een keer geweest, Quintin en ik in Israël, stonden aan de rand van de woestijn, daar kon je overheen kijken. Dat is gewoon een grote wildernis. Als je dan 40 jaar lang in moet leven, je zit na te denken, je moet alert zijn. Wat heeft dat met die man gedaan? Dat moet iets met zijn karakter gedaan hebben. Dat kan haast niet anders. En dat was ook zo. Weet je, ik denk dat we allemaal wel onze periodes van woestijnervaringen hebben. Hoe zit het met jouw woestijnervaring? De ervaring dat je denkt van bidden, lukt even niet. Bijbel lezen, ook niet. Zorgen, afwijzing, verslaving, dingen waar je niet uitkomt. Moeilijkheden, verlies, moeilijkheden in de familie. Mensen die je niet begrijpen. En andersom, mensen die jou niet begrijpen, maar jij ook andere mensen niet begrijpt. Dat kan zo'n impact hebben in je leven. Scheiding, moeite, verdriet. Ik ga dat toch noemen, een van de periodes die mij, was van, maar ook voor Quint die echt een woestijnervaring was, was het overlijden van onze zoon Pim. Vorige week donderdag, 10 maart, op de verjaardag van Daniel, een van onze kleinkinderen. 18 jaar geleden hebben we Pim moeten begraven en stonden we opnieuw aan zijn graf. En dan denk je terug naar die 18 jaar en het moment waarop ik te horen kreeg van de politie dat onze zoon verongelukt was. En dan denk ik, dat was echt, ik denk 7 jaar, echt woestijn. Liederen in de dienst zingen? Ah ja, dat lama. Het was gewoon moeilijk. Je werd geëmotioneerd door de dingen die je hoorde. En zeker de liederen die we ooit in de periode gezongen hebben toen Pim nog leefde. Muziek doet heel veel met je. En dan heb je zoiets van, oeh. En er zijn meerdere mensen hier, ook Aart en Diane, maar ook meerdere mensen die kinderen verloren hebben. En dan denk ik van, wat een f. Dat doet echt veel met je. Dat is echt een woestijnervaring die je niet vergeet. Maar als ik daarna terugkijk, dan denk ik van ja, het heeft wel iets gedaan. Kijk, je zit er echt niet op te wachten dat je zoon moet afstaan. Echt niet. Maar het heeft wel iets met ons gedaan. En hoe dat precies uitwerkt, dat weet ik ook niet. Maar ik weet één ding. In al die jaren, tot aan nu toe, was de Heer Jezus erbij. Als er iemand is die bewogenheid heeft voor jou in je woestijnperiode, dan is hij dat wel. Ik mag gewoon het ervaring zeggen. En weet je, dan hoop ik zo dat iedereen die hier zit en die door moeite heen gaat, een woestijnperiode ziet van joh, ik vind het niet fijn. Maar God is aan het werk. En wat hij begonnen is in jou, dat zal hij ook zeker afmaken. Echt. Dat gaat hij echt doen. En die woestijnervaring, ze zijn niet fijn. Zeker niet als je mensen moet achterlaten, als je mensen verliest. Noem maar op. Maar God is wel aan het werk en schaaft je aan je karakter. Niet fijn. Schaven doet zeer. Maar het brengt je dichter bij de Heer Jezus. Want uiteindelijk gaat het erom dat we steeds meer Jezus gaan laten zien in ons eigen persoonlijke leven. En hoe je dat doet, dat is voor ieder weer persoonlijk. Ik doe het op mijn eigen manier, door een kaartje uit te delen. Soms dan spreek ik wel eens iemand. Of toen we in Israël waren, kwam er een vrouw uit de lift. En die was al lang geleden hoor, dat is ook alweer 2014 geweest. En die kwam huilend, stond in de lift. En dat was op Sabbat trouwens, want dan moeten die liften, die gaan, worden niet bediend, hè? Die gaan gewoon op en neer, want Sabbat mag je niet werken, dus die liften die gaan we zelf. En toen stond er een vrouw met een vriendin in de lift, die stond te huilen. En toen vroeg ik aan haar, wat is er aan de hand? Toen bleek een Nederlandse vrouw te zijn. Ja, dan zegt ze, mijn man die heeft een hartinfarct gehad, toen we op vakantie waren in Israël, en ik weet niet of hij het overleeft. En ze was echt vol verdriet. Dus we stonden beneden in de hal van het hotel. Ik zei tegen die vrouw, mag ik voor je bidden? Weet je wel, gewoon een spontaan moment. Ik ken ze helemaal niet. Maar uit de bewogenheid denk ik van ja, dat gaat dan zo bij mij. Ik kom maar voor de bidden. En dat vond ze fijn. Ik heb ze nooit meer gezien, nooit wat van gehoord. Maar je weet nooit wat zo'n moment uitwerkt in het leven van die vrouw. Of van die man. Geen idee. Is niet aan mij. Maar gewoon uit bewogenheid doen. Moet je misschien ook leren. Moet je over dingen heen stappen. Over je eigen karakter. Ja, maar ja, weet je, ik ben niet zo spraakzaam. Ja, weet je. Zou kunnen. Maar God gaat aan het werk met de dingen die je hebt in jouw leven op jouw manier. Als je dat ziet hoe Mozes werd geroepen in de woestijn. Ik had eigenlijk die foto van Wim Maters willen hebben, maar ik was te laat om dat nog te realiseren. De roeping van Mozes bij de brandende braamstruik werd niet verteerd door vuur. God hoort het jammergeklacht van de Israëlieten. God ziet jouw jammerklacht in de woestijn. Hij weet dat. In dit geval wordt Mozes geroepen. En dan krijgt Mozes het bevel van God. Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Nou, je moet dat verhaal eens lezen. Dan begint Mozes toch tegen te stribbelen. Ja, maar, ja, maar, ja, maar. Ja, maar. Ik kan niet spreken. En bovendien, ik werd gezocht door de farao. En nu stuurt hij mij terug naar Egypte. Ja, ik kan me wel enigszins voorstellen hoe Mozes zich gevoeld moet hebben. Later zei Jethro tegen Mozes, ga nou maar, want al die mensen die hem na het leven stonden, die zijn al gestorven, dus ga maar. Maar dat wist je op dat moment niet. Dat wist hij pas op het moment dat het gesprek met God afgerond was. En dat God gezegd had, ga nou maar. Ik kan me zo goed voorstellen wat Mozes eigenlijk op die manier ook dacht. Van, ja, ik kan me dat voorstellen. God geeft soms opdrachten aan je dat je denkt van, nou, kan ik dat wel? Wil ik dat wel? Als je kijkt naar de karaktervorming van Mozes, van prins van Egypte, en je leest Handelingen 7 vers 22, en je leest ook de roeping van Mozes als schaapsherder en bij de brandende braamstruik, dan zie je dat Mozes van heel zelfverzekerd, want vergis je niet, hij was onderwezen natuurlijk in alle kennis en wijsheid van de Egyptenaren. Hij was zelfverzekerd, machtig in woorden, machtig in daad, impulsief, maar wel bewogen. Als schaapsherder en de roeping van Mozes, na die 40 jaar, onzeker. Mozes zegt dan, ja, stuur maar een ander. God wordt dan ook heel erg boos als je dat leest. God is ook iemand met karakter, met gevoel. Jij moet toch maar gaan. Maar hij wordt heel onzeker. Hij had moeite met praten, zegt hij, zwaar van tong. Uiteindelijk komt Aaron als hulp. Onmachtig in daden. Hij probeert echt onder die opdracht uit te komen. Vroeger dacht hij geen moment na als er onrecht was. Pats, boem er ook bovenop. Maar nu, ja, heeft hij een hele afwachtende houding gekregen. In plaats van impulsief. Maar hij was bewogen. Dat blijft door zijn hele leven lang een kenmerk. Voordat God met Mozes aan de slag ging, moest er eerst iets in Mozes gebeuren. En daar gebruikte God die woestijnperiode voor. En misschien is dat bij jou, bij mij, bij u ook wel zo. Soms ga je door een woestijnperiode en moet er iets eerst in je gebeuren voordat God daarmee aan het werk kan. En ja, weet je, de mate waarin, ja, dat is voor iedereen persoonlijk, dat weet ik gewoon niet. Ik kijk gewoon naar mijn eigen leven. Ik denk dat God, hoewel aan mijn karakter nog best wat te sleutelen valt, zei Quinty van de Week. Maar God is wel aan het werk. God is wel aan het werk. Want ik vroeg ernaar, ik denk van, hey Quinty, hoe zit het nou? Ben ik nou aan het veranderen qua karakter? Twijfelde even, je bent nog steeds eigenwijs. Weet je, dan denk ik van ja, dat is misschien mijn ding wel. Waarin ik nog mag groeien. Maar ondanks het feit dat ik misschien nog eigenwijs ben, heb ik wel de bewogenheid gekregen om te blijven bidden voor mensen, voor mijn familie, voor mijn kleinkinderen, mensen om me heen. En ook nog gebrekkig ook, als ik eerlijk ben. Maar ja, goed. Ik weet wel, God is aan het werk. En Jezus is er gewoon bij. Ik hoop dat je dat gewoon meeneemt. In je woestijnperiode, je zal het niet ervaren op het moment dat je erin zit, maar hij is er echt bij. Daar wil ik ook God alle eer voor geven. Dat Jezus zal schijnen en zal schitteren in jouw woestijnperiode. Dat hij met jou aan de gang is. De bewogenheid van Mozes. Niet meer door eigen kracht kunnen. Wel met Gods hulp. En zijn wapen, als je dat leest, hè, als je de Bijbel leest, dan staat er een heel eenvoudig zinnetje. Dan zegt Mozes met al die tegenwerpingen, zegt God tegen Mozes, wat heb jij in je hand? Een staf. Meer niet. Een staf. Nou, zegt God, daar ga je mee aan de slag. God gaat aan het werk met wat je hebt. En niet wat je allemaal nog bij moet plussen. Hoeveel is helemaal niet nodig. Jullie hebben op je stoel een kaartje gevonden. Ik zie dat maar even als een soort van staf. Pak het maar op en ga ermee aan de slag. God, gebruik woestijnperiode in jouw leven, karaktervorming. Gebruik wat je hebt. Dat zijn je natuurlijke, je zijn je geestelijke talenten. Spreek zijn woord, de Bijbel. God zegt altijd wat je moet zeggen. Gehoorzaam in geloof, handel in geloof. En een innerlijke bewogenheid zet aan tot doen. Wij zijn gezanten van Christus. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons spreekt. Namens Christus spreken wij. Laat u met God verzoenen. Je moet weten wat er in dat kaartje staat. Lees het. Want daar staat het evangelie in. En ik hoop echt dat we met elkaar, zowel individueel, maar ook als gemeente, steeds meer een getuige zullen zijn voor de mensen om ons heen. Hier in Andel en de wijde omgeving. Als oudste zoeken we ook naar mogelijkheden, naar nieuwe manieren die we misschien nog niet kennen. Om zijn woord te brengen in deze wereld die in nood is. Ik ga eindigen. Kijk naar mijn vrouw die zegt van tijd. Dus ik zal maar luisteren. Vader de hemel, dank u wel dat u ons geroepen heeft. Zelfs in onze woestijnperiode. Zodat we gevormd kunnen worden naar uw beeld. Maak mij een beeld van u. Heer, dat doet soms pijn, doet zeer. Maar we weten één ding, dat u in die woestijnperioden, dat u erbij bent. En dat u uiteindelijk ook de eer zult ontvangen voor hetgeen wat u in ons gedaan heeft. Dat zie ik ook bij Mozes, dat kon ik ook bij Mozes zien. Hoe die gevormd werd naar uw beeld. Heer, maak ons een beeld van u. Zodat we in deze wereld, zolang het nog duurt, getuigen mogen zijn. En dat we met elkaar u de eer mogen brengen. Want u bent het zo waard. Uw werk is zo kostbaar op Golgotha. Dat we daarvoor u eeuwig mogen eren en danken. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Ik heb nog één ding. Dat is een nabrander. Ik heb wel meer voorgelezen, dit briefje. Het is het briefje wat Pim achterliet toen we dat vonden in zijn tas. Toen hij verongelukt was met zijn auto. En dan staat het volgende. Hij kende een vriend, collega eigenlijk, bij Oerlemans Plastics, waar hij werkte toen de tijd. En daar, toen zei hij een keer tegen mij, pa, ik kan deze man, David heette die, een collega, niet bereiken met het evangelie. Toen zei ik tegen hem van, joh, misschien moet je een keer opschrijven wat je wil zeggen. Ik wist niet dat het ooit gedaan had. Menigeen kent dit verhaal al wel, maar ik zie wat nieuwe gezichten. Ik ga dat toch voorlezen, want het is het evangelie in een notendop. En die collega heette David. En Pim had dus opgeschreven wat hij wilde zeggen tegen David. Maar daar is hij nooit aan toegekomen, want voor dat moment is hij verongelukt. Hey David, maar daar kan je ook andere namen voor invullen. Als je de Heer Jezus niet kent, zeg ik dat nu tegen jou, tegen u. Vul je eigen naam erin. Ik ken u al 2 jaar, denk ik. En misschien wel langer. Al die tijd wilde ik je vertellen over de liefde die Jezus jou wil geven. Maar vaak was ik bang en schaamde me. Schaamte hield mij tegen. Nog steeds vind ik dat soort dingen eng. Maar zoiets moois mag ik niet voor mijzelf houden. Jezus wil jou ontmoeten. Hij wil je rein maken en mag je daar helemaal opnieuw mee beginnen. Jezus was zonde en hij verdiende het om gekruisigd te worden niet. Toch deed hij dat voor jou. Hij liet het gebeuren. Hij deed dit niet omdat hij het moest, maar hij deed het uit liefde voor jou. En ook voor mij. Hierdoor dit offer, als wij hem zoeken en op hem vertrouwen, zijn wij schoon. Hij wil zo bij je zijn. Hij wil naar je luisteren. Je zult zijn liefde ontvangen en je ogen zullen opengaan voor de waarheid, met een hoofdletter. Bij hem mag je schuilen en mag je angsten vertellen, je vragen, alles wat je maar wilt. Vraag het in Jezus' naam. Ook zal hij je de Heilige Geest geven en die zal je leiden. Begrijp je dat het hier om draait in de Bijbel? Hij kijkt ook niet naar wat je doet. En wat je over jezelf denkt. En dan helemaal niet naar wat anderen over je zeggen. David of wie dan ook hier. God houdt van jou. En ik vind je echt super bijzonder. Hij wil jou zegenen. En in Jezus' naam. Mag ik jou ook zeggen, ga naar hem toe. Want hij wacht op jou. Door wat Jezus deed, is de weg naar de Vader vrij. Jezus is dan 3 dagen opgestaan. En we leven in jou. Hij wil leven in jouw hart. Dat staat allemaal in de Bijbel. Dat is zijn liefdesbrief voor jou. En ik bid voor je dat hij je aan zal raken. Beantwoord het. Het kost je helemaal niks. Maak die keus met je hart. Je zal merken dat God niet liegt. Dat gaat niet. Het leven met God is 1 groot avontuur. En het is voor eeuwig. Dat zul je zeker ervaren. Open je hart voor de Schepper die jou lief heeft. Het is een beetje voestig geworden, maar het heeft alles nog de waarde. Ik ga ermee stoppen, want ik ben over mijn tijd heen.